In de Bijbel Open kunt u vanavond luisteren naar de 7e aflevering in de tweede reeks Bijbelstudies over het Bijbelboek Jozua. Inleider is dominee P. Den Butter uit Middelharnis. Vanavond bespreekt hij hoofdstuk 14 uit Jozua, het erfdeel van Caleb. En ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we dit gedeelte met elkaar lezen. Jozua 14. Dit is nu hetgeen de kinderen Israëls geërfd hebben in het land Canaan, hetwelk de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls hun hebben doen erven. Door het lot hunner erfenis, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes geboden had, aangaande de 9 stammen en de halve stam, want aan de 2 stammen en de halve stam had Mozes een erfdeel gegeven op gene zijde van de Jordaan, maar aan de Levieten had hij geen erfdeel onder hen gegeven, want de kinderen van Jozef waren 2 stammen, Manasse en Ephraim. En aan de Levieten gaven zij geen deel in het land, maar steden om te bewonen en dezelfde voorsteden voor hun vee en voor hun bezitting. Gelijk als de Heere Mozes geboden had, zo deden de kinderen Israëls, en zij deelden het land. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal, en Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, zeide tot hem: Gij weet het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, gesproken heeft, de Kades Barnea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de knecht des Heere, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden, en ik heb hem antwoord gebracht gelijk als het in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgegaan waren, deden het hart van het volk smelten, doch ik volhardde de Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes in diezelfde dagen, zeggende: Indien niet het land waarop uw voet getreden heeft u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, omdat gij volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En nu zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaren sedert de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde. En nu zie, ik ben heden 85 jaar oud. Ik ben nog heden zo sterk gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond. Gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht tot de oorlog om uit te gaan en om in te gaan. En nu, geef mij dit gebergte waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft. Want gij hebt het dezelfde dagen gehoord dat de Enakieten daar waren en dat er grote vrede waren. Of de Heere met mij waren dat ik hen verdreef gelijk als de Heere gesproken heeft. Toen zegende hem Jozua, en hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. De naam nu van Hebron was eertijds Kiriat Arba, die een groot man geweest is onder de Enakieten, en het land rustte van de krijg.
Jozua heeft van de Heere opdracht gekregen om het land Canaan te gaan verdelen onder de verschillende stammen van Israël. Als hij dat aan het volk meedeelt, maakt niemand daar bezwaar tegen, bijvoorbeeld door erop te wijzen dat het hele land nog niet eens op de oorspronkelijke inwoners veroverd is. Het gezag van Jozua is kennelijk zo groot dat iedereen zich naar zijn bevelen schikt. Jozua zet zich aan deze verantwoordelijke taak samen met de hoge priester Eleazar. Assistentie wordt verleend door een aantal stamhoofden uit elke stam 1. Dat Eleazar erbij betrokken wordt, wijst erop dat er aan deze zaak ook een geestelijke kant zit. Een aspect dat ook benadrukt wordt als het land Canaan steeds weer een erfenis genoemd wordt, waar elke stam een erfdeel van ontvangt. Israël moet ook ten aanzien van het land en de plek waar ze mogen wonen niet enkel en alleen in aardse termen en begrippen denken. Immers in het boek Leviticus had de Heere al heel duidelijk gezegd dat het land zijn land is en dat de Israëlieten het van hem in gebruik gekregen hebben. Het is mee om deze reden dat de verdeling van het land moet plaatsvinden via het werpen van het lot. Op deze manier wordt al alles in Gods handen gelegd en wordt het overduidelijk dat de Heere zelf aanwijst welke stam waar zal wonen. Zo benadrukt hij dat ook de aardse zaken geestelijk moeten worden beleefd. Het is duidelijk dat de verdeling dit keer betrekking heeft op de 9,5 stam die nog geen gebied aangewezen hebben gekregen. 2,5 stam weten immers al waar ze zullen wonen, namelijk aan de oostkant van de Jordaan. En die 9,5 stam zijn dan alle overige stammen behalve de stam van Levi. Voor de stam van Levi heeft de Heere een speciale regeling. En dat er dan zonder de stam van Levi toch 9,5 stam zijn, is vanwege het feit dat Jozef voor 2 geldt. De 2 zonen van Jozef, Manasse en Ephraim, krijgen allebei een erfdeel. Want Jozef wordt beschouwd als de eerstgeboren zoon van Jacob, die de plaats van Ruben inneemt. En de oudste zoon krijgt altijd 2 delen. Welke stam is het eerst aan de beurt? Dat ligt voor de hand. Op zijn sterfbed had Jacob een speciale profetie uitgesproken over zijn 4de zoon Juda. Uit Juda zou de beloofde zaligmaker voortkomen. Juda zou de koningsstam zijn. Dus Juda zal ook als eerste stam het erfdeel toegewezen krijgen. Als Jozua er echter toe over wil gaan, vindt er een incident plaats. Iemand uit de stam van Juda komt naar voren en vraagt bij Jozua gehoor. Hij is een oud man, 85 jaar al, maar dat is hem niet aan te zien. Hij oogt veel jonger. Wie is hij en waarom vraagt hij op dit moment Jozua's aandacht? Is dat niet een beetje aanmatigend? Jozua kent hem wel. Hij kent hem zelfs heel goed. Samen met hem en met nog 10 anderen heeft hij in de tijd het land Kanaan verkend. Dat is alweer 45 jaar geleden. Maar dat herinnert hij zich nog als de dag van gisteren. En na die spionagetocht kwamen ze terug en brachten verslag uit, en toen gingen de wegen uiteen. Toen stond Jozua daar samen met deze man alleen tegenover de 10 anderen. En het liep zo hoog op dat het wel eens hun leven had kunnen kosten. Zo boos was het volk op hen. Want zij durfden het voor de Heere en voor de belofte van de Heere op te nemen. En ze durfden het volk voor te houden dat de Heere hen dat land onzeker geven zou, ook al leek het een onmogelijke zaak. Maar het volk geloofde liever het negatieve verslag van de 10 verspieders, die zeiden dat het volstrekt onmogelijk zou zijn om Kanaan te veroveren. En het volk begon te murmureren. Toen nam de Heere het voor die 2 op. En toen is het gebeurd dat Mozes in de naam des Heeren een speciale belofte deed aan deze 2. Welnu, het is op dat woord dat de Heere toegesproken heeft dat deze grijsaard nu terugkomt. Daar herinnert hij Jozua aan. Het is namelijk inderdaad Caleb, de zoon van Jefunne, die hier naar voren treedt. Een van de voornaamste leiders uit de stam van Juda. Een van die stamhoofden die mede verantwoordelijk waren voor het goede verloop van de dingen rondom de verdeling van het land. Het is deze Caleb die Jozua komt herinneren aan een belofte die hem zoveel jaren geleden gedaan is. En als hij dat komt doen, neemt hij een paar getuigen mee. Hij wil namelijk per se niet de indruk wekken dat hij misbruik zou willen maken van zijn positie, om er op die manier voor te zorgen dat hij een goed erfdeel zou ontvangen. Er mag geen sprake van zijn dat hij zichzelf zoekt te bevoordelen. Het gaat om heel wat anders. Het gaat om de belofte die gedaan is. Caleb haalt de geschiedenis nog weer eens op. De geschiedenis van die spionagetocht die ze met z'n 12 gemaakt hebben, en van het verslag dat ze daarvan uitbrachten. De geschiedenis ook van de uitwerking die dat negatieve rapport op het volk gemaakt heeft. En dan vermeldt Caleb ook hoe hij genade van de Heere ontvangen heeft om te volharden in het vertrouwen op en het navolgen van de Heere. Ja, Caleb moest ook toegeven dat het geen geringe zaak zou zijn om het land Kanaan te gaan veroveren. Maar had de Heere niet beloofd dat hij ondanks alles dat land aan Israël geven zou? En is de Heere niet betrouwbaar in alle dingen? Toen heeft Mozes aan Caleb de belofte gedaan. Indien niet het land waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, terwijl gij volhard hebt de Heere, mijn God, na te volgen. Is dat echt gezegd? Jazeker. Caleb heeft het zichzelf niet wat wijs gemaakt. Zo is het inderdaad door Mozes gezegd. En Mozes zei het in de naam des Heren. Dat staat duidelijk in Deuteronomium 1, vers 36. Jozua herinnert het zich ook nog heel goed. Die belofte heeft Caleb in de 45 jaren daarna als een kostbaar bezit gekoesterd. Zo lang is het al geleden. Caleb was toen ongeveer 40 jaar oud. En nu is hij er al 85. En nog altijd is die belofte niet ingelost. Nog altijd wacht ze op vervulling. Geduldig heeft Caleb gewacht totdat het Gods tijd was om zijn woord waar te maken. Nu zal de verdeling van het land plaatsvinden. De stam van Juda zal als eerste aan de beurt zijn. Welnu, dan is het nu de beste tijd om de leider van het volk aan deze belofte te herinneren en hem om de vervulling ervan te vragen. En zo komt Caleb zijn erfdeel opvragen, het hem beloofde erfdeel. Wel voorziet hij een moeilijkheid. De reactie op zijn verzoek zou wel eens kunnen zijn: maar Caleb, u bent intussen een oud man. U zult niet meer in staat zijn om het land werkelijk in bezit te nemen. Te meer omdat het in dit geval om een gebied gaat rondom Hebron, en dat is een stuk van Kanaan waar nog altijd formidabele vijanden wonen, Enakieten, reuzen. Om dat bezwaar bij de wortel af te snijden, zegt Caleb maar bij voorbaat dat hij weliswaar oud is, maar dat de ouderdom in zijn geval nog altijd niet met gebreken is gekomen. Integendeel, hij is met zijn 85 jaren nog net zo sterk als toen hij 40 was. Zijn kracht is nog fris en hij deinst er ook niet voor terug om de strijd met de vijanden aan te binden, al zijn die vijanden de geweldige Enakieten. Van Jozua hoorden we een vorige keer dat ook hij oud geworden was en dat zijn leeftijd voor de Heere een reden was om hem ander werk te laten doen, rustiger werk. Maar voor Caleb is dat blijkbaar niet nodig. Zijn leeftijd is geen enkele belemmering. En zo gaat dat soms. Ook in dat opzicht is er duidelijk verschil tussen de ene mens en de andere. Denk nu niet dat Caleb hier doet wat sommige mensen op leeftijd wel eens vaker doen. Er zijn van die mensen die niet onder ogen willen zien dat ze al op leeftijd zijn, en die daarom nog net doen alsof ze een stuk jonger zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Nee, bij Caleb is het echt. Dat brengt hem er evenwel niet toe om op zichzelf te vertrouwen. Wat hij zegt is geen grootspraak. Dat blijkt wel uit het feit dat hij voor de verovering van het gebied dat hem toegezegd is op de Heere vertrouwt. Zie maar in vers 12, waar we hem horen zeggen: of de Heere met mij waren, dat ik hem verdreef, gelijk als de Heere gesproken heeft. Jozua hoeft er niet lang over na te denken. Het is hem duidelijk, Caleb heeft gelijk. En zonder aarzeling geeft Jozua hem het gebied dat hem volgens Gods belofte toekomt. Jozua zegent hem als hij hem dat gebied rondom Hebron in bezit geeft. Daar, in Hebron, zal Caleb met zijn nageslacht mogen wonen. O ja, hij moet nog wel aan het werk. En dat zal geen gering werk zijn. Enakieten verdrijven is geen sinecure. Maar voor Caleb is dat geen bezwaar. Die taak neemt hij moedig op zich. Hoe het allemaal verlopen is, dat wordt ons in het volgende hoofdstuk verteld. Dat houden we dus nog even te goed. Er zijn intussen wel een paar dingen die in dit gedeelte van het boek Jozua weer bijzonder onze aandacht willen vragen. Dat is om te beginnen de uitdrukking die we hier een paar maal vinden en die ook al gebruikt werd in nummer 14, de uitdrukking waarmee aangegeven wordt wat Caleb nu in feite gedaan heeft, namelijk hij heeft volhard de Heere na te volgen. Dat is een prachtige uitdrukking. Dat is tevens een uitdrukking die aangeeft hoe het in feite dient te zijn in het leven van mensen die de Heere dienen en volgen. Het eerste wat dan opvalt is dat niet alleen Caleb dit van zichzelf zegt, maar dat het ook door de Heere gezegd wordt. Nummer 14, 24. Dat laatste is natuurlijk nog van veel meer belang dan Caleb's eigen getuigenis. Nu weten we zeker dat het zo is, want God vindt het zelf ook. En wat uit die uitdrukking ook blijkt, is dat Caleb een man uit één stuk is. Een standvastig man. Niet snel van zijn apropos gebracht, niet snel en gemakkelijk tot andere gedachten overgebracht, niet snel tot een ander standpunt bewogen. Het gaat hem ook niet om de gunst van mensen. Zelfs als er groot gevaar dreigt en als zij vrijwel alleen komt te staan, wijkt hij nog niet opzij. Hij is niet als zoveel andere mensen die gemakkelijk mee te voeren zijn en die denken zoals de massa denkt. Mensen die ervan uitgaan dat de meerderheid geen ongelijk kan hebben en die daarom net als de rook uit de schoorsteen zijn die met de wind meewaait. Mensen zonder eigen mening, of als ze wel een eigen mening hebben, dan houden ze die mening maar liever verborgen. Zulke mensen zijn er heel wat geweest, ook in de kerk. En ze zijn er nog. Mensen van wie dan ook eigenlijk helemaal geen invloed uitgaat. Of het moest een kwalijke invloed zijn. Maar Caleb is zo niet. Hij durft desnoods alleen te staan. Uit koppigheid is het bij hem een kwestie van een onbuigzaam karakter. Ik zal niet zeggen dat zijn karakter hier helemaal niet van invloed geweest is. Maar wat het vooral is geweest, is dat Gods genade hem volhardend maakte. Hij kan dan ook met vrijmoedigheid van God zeggen dat hij zijn God is. God is zijn God geworden. Hij heeft een persoonlijke band aan de Here gekregen. Caleb kent de omgang met de Here. En in die omgang met de Here heeft hij de vaste overtuiging gekregen dat de Here een betrouwbaar God is en dat zijn woord door en door betrouwbaar is. Caleb heeft in het woord van God leren geloven en dat woord laat hij zich niet ontroven. En zo kan hij ook zeggen dat wat hij 45 jaar geleden gezegd heeft, toen hij het volk herinnerde aan de vastheid van Gods belofte, door hem gesproken is, gelijk het in zijn hart was. Zo lezen we in vers 7. Het was zijn diepste overtuiging. Hoe kwam hij eraan? Die had God hem gegeven. Het was in zijn hart, omdat God het in zijn hart gelegd had. Het geloof in Gods belofte namelijk. Geloof in Gods trouw, in Gods almacht. En dat vertrouwen is niet geschokt. Dat is niet geschokt door wat hij met zijn eigen ogen gezien heeft. Dat is niet geschokt door wat zijn collega-verspieders hebben verteld. Dat is niet geschokt door de opstand van het volk tegen hem en Jozua. Caleb heeft vertrouwen in de Here gehouden. En in die 45 jaar daarna is daar ook niets in veranderd. Al die jaren heeft hij nu gewacht. Maar al die jaren is dat woord hem tot steun geweest. En na 45 jaar is zijn hart nog altijd waar zijn schat is. Namelijk in het beloofde land en vooral bij zijn God. Caleb durft dus een eigen overtuiging te hebben en moedig te zijn en onzelfzuchtig. Van geen mens en van geen menselijke mening afhankelijk, maar alleen afhankelijk van de Here en van diens woord. Volharden in het navolgen van de Here hangt dus helemaal samen met wat er in ons hart is, hoe onze persoonlijke verhouding tot de Here is, of hij werkelijk onze God is, of hij ons hart veranderd heeft en of hij in ons hart liefde tot zich en vertrouwen in zijn woord gewerkt heeft. Wat we zelf in ons hart leggen bezwijkt en verdwijnt, vroeg of laat. Met name in tijden van verzoeking en beproeving, als het erop aankomt. Maar wat God gewerkt heeft, kan er tegen. Caleb, een man om respect voor te hebben. Een man die door zijn godsvertrouwen anderen kan inspireren. De andere verspieders deden het hart van het volk smelten, zo zei Caleb. En zo kunnen mensen elkaar ook beïnvloeden en dat gebeurt. Verkeerde voorbeelden vinden ook navolging. En er zijn heel wat verkeerde voorbeelden. Als bijvoorbeeld twijfel gezaaid wordt aan de betrouwbaarheid van het woord van God, wat dacht u dat daarvan op de duur de uitwerking moet zijn? Nee, dan Caleb's voorbeeld. Er is nog een aspect in deze geschiedenis waar we even bij stil willen staan. Caleb krijgt te maken met vijanden en dat zijn geduchte vijanden. Vijanden tegen wie Caleb niets kan beginnen in eigen kracht. Zelfvertrouwen redt hem hier niet. Het komt weer aan op Gods vertrouwen. Die vijanden kan Caleb alleen maar bestrijden als hij vervuld is door dezelfde geest die David vervulde toen hij tegen de Filistijnse reus Goliath te velde trok. Toen zei David tegen die geweldenaar: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. Enakieten. Zulke vijanden zijn er ook op geestelijk terrein. Zonden die we in eigen kracht absoluut niet te baas kunnen. Verkeerde neigingen en begeerten die ons iedere keer weer parten spelen. Verzoekingen die bedoeld zijn om ons bij de Heere vandaan te trekken. Soms wordt het volk des Heeren getroffen door vervolgingen die heftig kunnen zijn. Nee, niet iedereen krijgt op dezelfde manier met dit soort machten en krachten te maken, net zo min als elke Israëliet Enakieten in zijn gebied aantrof. Maar er zijn er die met deze formidabele krachten te kampen hebben. En hoe houden we het dan uit? Niet in eigen kracht. Alleen als we geleerd hebben te volharden in het navolgen van de Heere, als we geleerd hebben vast te vertrouwen op Hem die het beloofd heeft. En dan weet de Heere wat de schouders kunnen dragen. Hij meet die schouders, hij bepaalt de kracht ervan. En pas dan beslist hij welk kruis hij oplegt. Dat is niet bij iedereen gelijk. Als Jozua oud geworden is, mag hij het rustiger aan gaan doen. Als Caleb dezelfde leeftijd heeft bereikt, moet hij notabene nog met Enakieten gaan strijden. Zo bepaalt de Heere elks weg afzonderlijk. En hij geeft elk van de zijnen precies wat ze nodig hebben, als ze maar schuilen bij Hem en genoeg hebben aan Hem.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peden Butter uit Milhangers sprak over Jozua 14. Volgende week hoop ik deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 15.